Eerst over de wapentrafiek door Antwerpen naar Saudi-Arabië. Dus Peter Mertens deed daar een interventie over. Hij verwees op dat in het Vlaams parlement. Jean Bon daar gezegd dat volgens artikel 8, paragraaf 2, eerste lid van het wapenhandeldecreet, iedere betrokken partij die een vermoeden heeft van wapentransporten naar oorlogsgebied, dat moet melden bij de dienstcontrole. Dus, want er was een discussie in mei, in oktober, en dus nu weer in november, van er is een wapenhandel, een wapentransport vanuit Antwerpen. Waarschijnlijk zijn het allemaal wapens met een certificaat van Wallonië, maar eigenlijk, wel, dat zegt dan ik de ridder toch wel, alhoewel ze dan anderzijds zegt dat ze het niet weet. Dus er is een heel soort spelletje bezig over het al dan niet doorgeven van informatie over wapentrafiek door Antwerpen, om die dan eventueel tegen te houden. Ilse van Dinderen hier in de studio stelde vragen bij. Peter Mertens stelde vragen en daarna stelde Ilse van Dinderen vragen. En die zal ik nu laten horen en daarna het antwoord van Annick Dreider.
Welke samenwerking bestaat er eigenlijk tussen die dienstcontrole strategische goederen en het havenbedrijf? Hoe is die samenwerking geregeld? Heeft het havenbedrijf de dienst strategische goederen in kennis gesteld van de gegevens die ze via de rederijen, in casu hier de vloot van de Saoedische rederij Bari, in kennis gesteld? Hoeveel keer gebeurde dat in 2019? En dan een laatste vraag, nog eens hernemen. We denken dus dat het bijzonder interessant kan zijn om toch die dienst eens uit te nodigen op commissie, zodanig dat er een gesprek kan gevoerd worden tussen het havenbedrijf en die dienst strategische goederen.
Ja, tot zover Ilse van Dinderen hier aanwezig in de zaal, maar dus dat was op 25 november. We hebben het item van de wapentrafiek door Antwerpen al een aantal keer behandeld. We willen niet helemaal opnieuw doen. Het komt er eigenlijk op neer dat jij vraagt naar meer informatie over van de instanties die wel op de hoogte zijn van wat er passeert. Hè. Dat is het toch een beetje.
Ja, klopt. En, ja, we hebben de ervaring dat het havenbedrijf nooit transparant geweest is over welke goederen door de haven gaan. Hè. Daarover zijn de vorige debatten in de gemeenteraad geweest. Het is pas nadat de vredesbeweging echt met een advocaat erbij geëist heeft om documenten te mogen inzien van het havenbedrijf, dat gebleken is dat het havenbedrijf wel degelijk kennis heeft van wat er door haar haven verscheept wordt. En dat ze die kennis op geen enkele manier dus wil delen, tenzij dat je daar met een advocaat op afgaat om die informatie te verkrijgen. En de schepen heeft eigenlijk die tactiek van het havenbedrijf gewoon doorgetrokken naar de gemeenteraad. Ze zegt, wij weten het niet en het is niet ons bevoegdheid. Het is vooral niet ons bevoegdheid, want het is Wallonië die al die wapens levert en het is allemaal de schuld van de Walen. Wij hebben daar niks mee te maken.
Ja, dus Peter Mertens vroeg natuurlijk, hij bracht het naar voren, dus dat het in het Vlaams parlement gezegd geweest was dat er een meldingsplicht was. Dus Annick Dreider, ze antwoordt op de vragen die gesteld worden. Dus haar antwoord op de vraag van Peter Mertens en op de uwe, dat zou nu moeten hier door de boksen schallen.
Maar dat is een artikel dat nadrukkelijk betrekking heeft op de vergunningsplicht. En dat luidt als volgt. De verplichting om informatie over doorvoer van wel bepaalde goederen te verschaffen ligt bij de exporteur, de vervoerder of de doorvoerder van de goederen of andere bij de voorgenomen doorvoer betrokken partij. Het moet duidelijk zijn dat het havenbedrijf geen van deze vier hoedanigheden heeft. Dus de decretale plicht tot het verstrekken van informatie van artikel 8, paragraaf 2, ten eerste, ligt niet bij het havenbedrijf.
Zelf, niet bij het havenbedrijf zelf. Ja, dus schepen aan die dredder. We gaan er verder niet te veel. Het is duidelijk, hè. Dus het decreet zegt van dat alle betrokken partijen moeten, als ze weten hebben van wapentrafiek naar oorlogvoerende landen, dat dat bekend moet gemaakt worden. De haven van Antwerpen doet dat niet. En volgens de schepen is de haven van Antwerpen geen betrokken partij bij de wapentransporten, bij het gebeuren van het wapentransport van wapens naar Saudi-Arabië. Maar het punt was, dat was het ongeveer, dus wat ze zei. Er was wel geen enkel antwoord op al de vragen die u gesteld hebt, mevrouw Van Dinderen, daarom dat ik ze ook liet horen. En dus u wachtte daarop een respons en nu horen we hoe die respons ging. En dat vond ik toch, ik voelde de gemeenteraad niet altijd, maar dat is toch wel ongeveer het strafste dat ik al in die jaren gehoord heb.
Ja, ik stel vast dat ik ook op mijn honger blijf zitten. Ik heb geen antwoord gekregen op mijn vragen of er een vorm van samenwerking bestaat tussen die Vlaamse dienst strategische goederen en het havenbedrijf. Kan dat vooralsnog, geachte schepen?
De vraag in uw richting was. Kan u die nog even herhalen, mevrouw Van Dieder? Want ik denk dat die punctuele vraag.
Ja, als ik geen, antwoord krijg op mijn vraag, dan mag ik dat toch.
Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee.
Dat mag niet.
Nee, daar moet ik de schepen dan wel gelijk geven. Nee, nee. Never. Nee.
Oeh, nee.
U stelt maar een vraag.
Ja, het schepen en als er geen antwoord, als er geen antwoord is.
En dan kunt u het mee stellen. Zo is het.
Bof,
het is nu aan opnieuw de PvdA-fractie over dakloze jongeren en vrouwen.
Voilà, en dat was het dan. Ik vroeg mij af, was de voorzitter in slaap gevallen en wist hij niet wat de ridder geantwoord had? Of was hij wel degelijk wakker? Ja.
Vragen kan ik bevestigend antwoorden. Dus ja, hij was precies niet wakker. Dat is iets wat ik in mijn ervaring als nieuw bakken gemeenteraadslid heb gemerkt. Van zo gauw dat het initiatiefrecht van de gemeenteraadsleden begint, dan valt de burgemeester in slaap, dan niet letterlijk in slaap. Hij zakt onderuit op zijn stoel en hij is geweldig ongeïnteresseerd. En de burgemeester moet eigenlijk als voorzitter van de raad ook de raad organiseren, de juiste mensen aan het woord laten. En op dat punt is hij niet zo alert.
Oké, maar dan zou ik zeggen dat is het een bijna vergeven. Want hij had gewoon dus niet door dat de schepen op geen enkele van uw vijf vragen zelfs maar een schijn van antwoord gaf.
Ja, dat vind ik ook wel gemakkelijk van u om te zeggen dat het een vergeven is. Allee.
Het is een vergissing, want het is natuurlijk als het een attitude zou zijn om. Ja, maar dat is dus mijn vraag. Kan het eigenlijk dat er absoluut zelfs geen schijn van antwoord. In veel gevallen zien we dat er ontwijkende antwoorden gegeven worden, dat is politiek natuurlijk. Maar kan het dat er dus vragen gesteld worden, dat er zelfs niet. Dat u eigenlijk zelfs geen antwoord
hebt. Ja, dat is iets dat wij wel regelmatig ervaren, ja. Dat de schepenen weigeren te antwoorden op vragen die we stellen. Dus dat lijkt mij ook een.
Zonder justificatie? Want, ja. Wel, het is omdat. Ja, de voorzitter, merk ik, is nogal hevig aan protocol, aan de regeltjes gesteld. Ook in dit geval. Want hij zegt van ja, u moet het daarmee stellen, want de regel is zo van. U als gemeenteraadslid stelt een vraag, de schepen antwoordt daarop en dan kunt u daar nog een repliek op geven en dat is de regel van het spel in de gemeenteraad. Ja. Maar in dit geval is er geen antwoord geweest.
Ja. Maar zelfs dat protocol is helemaal niet correct. Die strikte regel die je citeert, die gaat eigenlijk op voor, zoals dat heet, informatieve vragen. Maar we waren hier in een debat verwikkeld. Hè. Het ging over een debat van die wapentransport. En dan staat er eigenlijk in het huishoudelijk reglement helemaal geen begrenzing op woord, wederwoord. Dus hij had perfect de schepen nog aan het woord kunnen laten om antwoord te geven.
Sam Voeten, u bent er ook nog altijd, maar misschien maar probeer, ja, gelijk wel een microfoon. Maar klopt dat, wat mevrouw Van Dinderen zegt?
Ja, ik zit zelf ook sinds januari nog maar in de gemeenteraad. En je start dan met een zekere enthousiasme. Hè. Je wilt uw rol als oppositielid ook wel goed spelen en goede vragen stellen aan schepen over hun beleid. Het klopt wat Ilse zegt. Hè. Ze antwoorden wat ze willen en wat ze wensen. Nu, op zich is dat hun goed recht. Maar heel vaak, en het hangt ook echt af van schepen per schepen, krijg je gewoon geen antwoord. En als je dan zoals Ilse of zoals mezelf af en toe eens een kuitenbijterke bent, ja, dan volgt er soms gewoon een stilte. Of knikken ze nee naar de voorzitter. Van nee, ik ga niet antwoorden. Kan niet antwoorden. En dan voel je je als oppositielid alleszins al niet gewaardeerd, maar het ontbreekt dan toch eigenlijk ook wel aan een beetje democratische controle binnen een stad. En dat is wel jammer.
Is het niet meer dan jammer? Want ik heb de indruk in dit geval, ook met die audit, zij beslissen dan dat het niet mag ingekeken worden door het publiek. En dan dreigt ze zelfs mee dat het sowieso voor niemand toegankelijk zal maken, ook voor jullie niet. De regels. Nou, als ik er eventjes vanuit ga dat wat jullie hier nu zeggen klopt. De regels worden dus gebogen ook om jullie vragen in te perken. Dan zou ik zeggen, ja, doe er iets aan. Kan dat niet aangevochten worden of zo?
Aangevochten is een groot woord natuurlijk, want bij elke start van een nieuwe legislatuur wordt er vaak ook een nieuw reglement gestemd. En het is natuurlijk opvallend, hè, nu dat ook de socialisten mee in het bestuur zitten. Dat wordt gewoon meegestemd.
Dus het reglement van de gemeenteraad wordt telkens gestemd met een gewone meerderheid, is dat?
Ja. Ja, dus men kan perfect het initiatiefrecht of de vrijheid van de oppositie inperken. Meerderheid tegen oppositie. En dat is nu ook weer gebeurd.
Dat is wel interessant, want ik zou denken dat dat een soort grondwet is van de gemeenteraad. Ja, dat dat niet zomaar per termijn kan aangepast worden.
Nee, dat is ook gigantisch frustrerend. Hè, want je krijgt wel in het begin een reglement voorgeschoteld waarin men veel, veel verder gaat nog. En dan komt er een onderhandeling met alle verschillende politieke partijen en landt men eigenlijk op een iets betere versie met iets minder beperkingen. Maar men legt de lat zo hoog dat het uiteindelijke resultaat nog steeds is dat eigenlijk de oppositie veel minder marge of vrijheid krijgt om haar werk te doen. En dat is eigenlijk een gebrek aan democratische controle. En het is toch ook heel vreemd. Allee, je voert een beleid. Je doet dat op basis van een audit, maar je oppositie krijgt daar geen inzage in, tenzij dat ze zo hard haar best doet. Ja, dat is niet normaal. Het zou andersom moeten zijn.
Maar dan blijf ik toch met de vraag zitten van, is het nu, ze passen het reglement aan naar wat ze zelf willen, maar zijn ze nu in regel met het reglement of niet? Want ja, als ze volledig het reglement volgen en het reglement laat hen toe om niet te antwoorden of om een audit geheim te houden, ja, dan kun je er niet veel aan doen, want de gemeenteraad heeft het gestemd volgens de regels. Maar is dat zo? Wat toch even, Sam nog? Is dat zo? Of is het te ingewikkeld, dan moet je eigenlijk dat reglement van zoveel pagina's eerst keer gaan detailleren.
Een reglement is voor mij een beetje een handleiding om uw vergadering iets of wat te organiseren. Maar het mag eigenlijk niet zo zijn dat de kern van de democratische controle daarin wordt aangetast. Nu natuurlijk, ik kan...
Akkoord, maar de dirigent is de voorzitter. En ja...
Dat punt wil ik niet maken, want ik wil eens wel loskomen van dat reglement. De eerste gemeenteraad hebben wij ook al gezegd van we vinden dat geen goed idee dat de burgemeester tegelijkertijd ook de voorzitter van de gemeenteraad is. Die zit daar met twee pitjes op. Hè. Eigenlijk is die de verpersoonlijking van het bestuur, maar kan die niet op een goede manier en op een onafhankelijke manier zo'n raad, waarin dat dan de democratische stemmen gehoord moeten worden, leiden? Want hij is direct betrokken partij. Hij wil zijn bestuur verdedigen, terwijl als je daar een andere onafhankelijke iemand van de raad, zelfs iemand van de meerderheid, naast zit, dan garandeert die op een veel betere manier de rechten van
allemaal,
de raadsleden.
Dat is allemaal
net
heel
zoals
mooi,
in
mevrouw
het,
Van Dinder, maar dat is geen karakteristiek van Bart de Wever. Dat was tijdens Patrick Jantes ook al, ook vorige legislatuur met CD&V en daarvoor ooit toch wel met Groenderen, denk ik. Hè. Dus... Toen Groen mee in het bestuur zat?
Groen mee in het bestuur zat, had je die mogelijkheid nog niet aan je onafhankelijke voorzitter van...
Toen had je de mogelijkheid nog niet zelfs?
Nee.
Ja. Maar nu je zit met die situatie, het zal niet veranderen de komende 6 jaar. Veel kans dat het de 6 jaar, of de komende 5 jaar, dat de 6 jaar daarna ook niet verandert. Dan moet je als minderheid, kun je niet anders dan terugvallen op het reglement.
Klopt. Maar, en ik herhaal nog eens over die wapens, twee fracties hadden daar een inbreng rond gedaan, dan kan dat een actualiteitsdebat zijn, hè? Ook volgens het reglement. En voor een actualiteitsdebat gelden die regels niet van je mag maar 1 keer antwoorden en dan is het gedaan. Dan is er echt gewoon een debat en dan moet een debat gevoerd worden totdat alle elementen van dat debat op tafel gelegd zijn. En dat was duidelijk nog niet het geval met dat debat over de wapentransporten. Dus zelfs met het reglement in de hand had hij dat antwoord van de schepen wel kunnen laten gebeuren.
Misschien moet er maar eens een debat gevoerd worden over de rol van de voorzitter van de gemeenteraad. En goed,